We openen vanmiddag de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, wel in twee plaatsen van het boek Handelingen. We lezen allereerst met elkaar Handelingen 6, vanaf vers 8 tot en met vers 15, om vervolgens met elkaar te lezen Handelingen 7, vanaf vers 54 tot en met het einde.
En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en van hen die van Sicilië en Azië waren en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Lezen we verder in hoofdstuk 7 vanaf vers 54. Als zij nu dit hoorden, besten hun harten en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stemmen, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
We schrijven, geliefde gemeente, het jaar 1855. Op een zondag in de maand juli stromen enkele honderden kerkgangers toe naar het kerkgebouw van de oude hervormde kerk in Opheusden. Wanneer ze plaats hebben genomen en de dienst voortgang vindt, is het dominee Adrianus van Herwaarde die preekt in die betreffende dienst. Hij spreekt en hij preekt over de bergrede. En terwijl de woorden uit zijn mond rollen, rolt buiten de donder door de lucht. Donkere wolken hebben zich samengepakt boven het oude godshuis. Bliksemschichten scheren door het luchtruim en er is geknetter van de donderslagen te horen. De spanning is bedrukt. Er zijn mensen die worden angstig van het onweer. Er klinkt gehuil van enkele vrouwen. Andere mensen verlaten het kerkgebouw. Maar, zoals een goed herder betaamt, dominee van Herwaarde probeert de kudde bij elkaar te houden. Geliefde vrienden, laten we het toch zien op de Heere. Laten we toch oog voor hebben, zo zegt hij, dat we altijd zijn in de hand van de Heere. En hij verwijst naar Psalm 29, de onweerspsalm, waarin het gaat over de God der Ere die dondert. Ja, zegt dominee van Herwaarde, laten we altijd gereed zijn, geliefde gemeente, om deze God der Ere te ontmoeten. Maar als hij die woorden heeft uitgesproken, richt hij zich tot zijn kerkenraad en zegt hij het tegen broeders: broeders, wat is wijs onder deze omstandigheden? Wat moeten we? En er is een enkele broeder ouderling die zegt, ja dominee, dit weer is wel heel hevig. Dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn leven. En die ouderling is nog maar amper uitgesproken. Of er klinkt een grote dreun, geknetter. Het hele godsgebouw trilt op zijn fundamenten. Er is een grote vlam te zien boven het hoofd van de dominee. En hij stort zo ten neer op de grond en hij sterft ter plaatse. Hij sterft in het harnas. Ja, hij wordt nog wel gereanimeerd, mag niet meer baten. Hij sterft ter plaatse, terwijl hij het woord van God brengt. Ja, aan deze ernstige gebeurtenis moest ik denken toen ik me voorbereidde op de dienst van vanmiddag. We zien hier in ons gedeelte in Handelingen 7, we hebben het gelezen, Stefanus, een dienstknecht van de Here. Hij sterft ook in het harnas, terwijl hij het woord voert. Nee, niet door een bliksemschicht uit de lucht, maar wel door stenen die vliegen door de lucht. Met het gebed, och schonkt gij ons de hulp van uw geest, willen we met elkaar stilstaan bij een gedeelte uit Handelingen 6 en bij een gedeelte uit Handelingen 7. Stof voor de verkondiging vanmiddag is een gedeelte uit Handelingen 6 en een gedeelte uit Handelingen 7, om daarmee iets op te lichten uit het leven van deze martelaar Stefanus. Ik schrijf als opschrift boven de verkondiging, kroon na kruis. Kroon na kruis. De naam Stefanus, jongens en meisjes, betekent ook kroon. Krans. Kroon na kruis. Drie gedachten. Allereerst Stefanus gestemd. Want we lezen in Handelingen 6, dat hopen we ook te belichten, dat Stefanus gestemd wordt. Hij wordt gekozen als diaken. Stefanus gestemd, dat is Handelingen 6, vanaf vers 5 tot en met vers 15... En we betrekken daarbij ook vers 54 van Handelingen 7. In onze tweede gedachte Stefanus gesterkt. Want we lezen dat Stefanus bijzonder gesterkt wordt door de hand uit de hemel. En dan letten we op Handelingen 7, vers 55 en vers 56. En dan in onze derde gedachte letten we op Stefanus gestenigd. Want we lezen in de laatste versen, vers 57 tot en met vers 60 van Handelingen 7, hoe Stefanus inderdaad daadwerkelijk bedolven wordt onder de stenen die geworpen worden. Dus kroon na kruis, Stefanus gestemd, Stefanus gesterkt en Stefanus gestenigd. Vorige week hebben we in de middagdienst stilgestaan bij Handelingen 3. We hebben gezien hoe Petrus en Johannes door de kracht van de Heilige Geest een man die meer dan 40 jaar verlamd is geweest, opnieuw kracht in zijn benen en in zijn voeten teruggaf. De verlamde man die bij de tempelpoort zat, hij mocht overeind worden geholpen. De kracht van de Here was werkzaam door de hand van Petrus en Johannes. Petrus greep hem met de rechterhand en deed hem weer op zijn voeten staan. Krachtige wonderen en tekenen. Na dit wonder mocht Petrus gaan spreken. Want het ging niet om het wonder. Het ging ten diepste om het woord. Dat woord heeft Petrus gebracht en dat heeft opnieuw vele harten getroffen. De schare van 3000 van de Pinksterdag werd uitgebreid naar een schare, het uitgebreid tot een schare van 5000 mannen. Tellen we daarbij de vrouwen en de kinderen op, dan denk ik, wanneer we aan de voorzichtige kant gaan zitten vanmiddag, dat we kunnen denken aan een schare van zo'n 10.000 volgelingen van Christus. Prachtig, vindt u niet? Zo'n groeiende gemeente, zo'n bloeiende gemeente van 3000 naar 10.000, prachtig. Zeker, prachtig. De Heilige Geest werkte krachtig. Gods Geest werkte machtig. Maar gemeente, laten we daar wel voorzichtig mee zijn. Want ook deze gemeente, de vroegchristelijke kerk, was een gemeente buiten de grenzen van het paradijs. Duurde niet lang of Ananias en Safira verschenen ten tonele. Zij liegden en bedriegden. Zij bedroefden de Heilige Geest, diezelfde Heilige Geest die zo krachtig had gewerkt. En ook in ons gedeelte worden we erbij bepaald, bij het tekort in die gemeente en de zondigheid ook in die gemeente, want wij lezen dat er een murmurering ontstaat. Hoofdstuk 6, het eerste vers. Een murmurering, een strijd, oneenigheid tussen verschillende partijen in de gemeente. Ja, er is een groep weduwen die Hebreeuws spreken, Aramees, Hebreeuwse weduwen. Die worden goed bediend, daar wordt goed voor gezorgd. Ze krijgen voldoende eten en drinken, voldoende middelen. Maar er is ook nog een andere groep weduwen die Grieks spreken. En op een of andere wijze worden zij overgeslagen in die dienst. Er is voor hen niet voldoende voorhanden om in hun levensonderhoud te voorzien. Of daar de taalbarrière aan bij heeft gedragen, we weten het niet. Hoe het ook zij, er komt een tweespalt in die gemeente, want deze Grieks sprekende weduwen worden overgeslagen in de bediening. Het geeft onrust in de gemeente. De eenheid begint breuken te vertonen. Het laat ons zien, en we hebben het wel meer tegen elkaar gezegd, het laat ons zien dat de kerk in mijn handen, in uw en jouw handen, niet veilig is. We blijven bidden voor de christelijke gereformeerde kerken. Dat doen we bewust. We blijven de kerken opdragen aan de Heer. Maar de kerk is in onze handen niet veilig. Stefanus krijgt zometeen een blik in de hemel. Dan ziet hij de triomferende kerk. Maar wij zijn nog aan de kant van de strijdende kerk. Met alle zonden en alle gebreken van dien. De kerk is hier onvolmaakt. Welke kerk we ook lid van zijn, ze is hier onvolkomen, onvolmaakt, getekend door de zondigheid van ons allen. We zien het hier. Maar er worden wel maatregelen getroffen. Er moeten mannen gekozen worden. Mannen die de dienst aan de weduwen ter hand kunnen nemen, zodat de apostelen zich kunnen richten op het woord en op de gebeden. En wanneer we dan die mannen zien in Handelingen 6, dan zien we dat dit mannen zijn met Griekse namen. Stuk voor stuk zijn het Griekse namen die worden genoemd in Handelingen 6. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het mensen met een Griekse naam, zodat ze ook kunnen aansluiten op die gemeenschap van de Grieks sprekende weduwen. Hoe het ook zij, het zijn mannen met een Griekse naam en de lijst wordt aangevoerd door Stefanus, vers 5 van Handelingen 6. Stefanus, inderdaad, zijn naam betekent krans of kroon. Hij mag als eerste worden genoemd als het gaat over de namen van de broeders die gekozen worden, die gestemd worden. Of Stefanus een man is geweest met een belangrijke positie, of hij in het oog gesprongen is, we weten het niet. Maar één ding is wel heel zeker, Lucas vermeldt iets bijzonders over Stefanus. Iets wat Lucas verzwijgt bij die andere mannen. Van Stefanus wordt opgetekend dat hij een man is vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Vol van geloof, vol van de Heilige Geest. Betekent dat, gemeente, dat Stefanus zondeloos is geweest? Nee, dat betekent het niet. Stefanus was een mens van gelijke bewegingen als wij, in zonde ontvangen en geboren. Maar hij is niet één keer geboren, Stefanus is twee keer geboren. Hij is ook opnieuw geboren. En toen is de Heilige Geest in zijn hart gaan wonen en werken. Dat is zichtbaar geworden in zijn leven en dat is heel duidelijk zichtbaar geworden op twee gebieden van zijn leven. En daar neemt Lucas ons ook mee naartoe, naar die twee gebieden. Ik lees in Handelingen 6 dat Stefanus allereerst is opgevallen op dit gebied, vers 8, dat hij grote wonderen en grote tekenen deed onder het volk. Jonge mensen, jullie waren vorige week na de middagdienst in grote getale aanwezig op de preekbespreking. Daar ben ik jullie nog dankbaar voor. Het is heel fijn dat jullie met zoveel aanwezig waren. Zo'n 65 hebben we er geteld. Fijn, prachtig. Er werden verschillende vragen door jullie gesteld. En een van die vragen die terugkwam was deze vraag. Zijn er ook in onze tijd nog gebedsgenezers? Zijn er nog mannen, net zoals de apostelen, die een hand op kunnen leggen op iemand, zodat die mensen genezen worden? De rolstoel achter zich kunnen laten of misschien wel een rollator opzij kunnen zetten? Gebeurt dat nog? Wat we hier lezen van Stefanus, is dat iets wat we in onze tijd nog tegenkomen? Ik denk, jonge mensen, dat het goed is om daar nu vanmiddag iets van te zeggen. En ik heb er eerder iets van gezegd. U kunt dat zich allemaal nog herinneren natuurlijk. Want toen we stilstonden bij 1 Timotheus, het eerste hoofdstuk, hebben we daar iets van gezegd. Maar laten we nog kort terugblikken op datgene wat toen gezegd is. Paulus, de apostel Paulus, zegt in 2 Korinthe 12 vers 12, de merktekenen van een apostel zijn onder u verricht. In wonderen, in tekenen, in krachten. Dat zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. De merktekenen van een apostel zijn onder u verricht. Wonderen, tekenen, krachten. Dat zijn dus tekenen die horen bij een apostel. Merktekenen van een apostel. In die gemeente van Korinthe, waar Paulus dat aan schrijft, waren ook mensen met bijzondere gaven. Dat weten we wel. Als we bekend zijn met de schrift in de gemeente van Korinthe, daar manifesteren die krachten zich heel duidelijk. Maar die brief werd geschreven in ongeveer 55 na Christus, heel vroeg in de tijd. En naarmate de tijd vordert en we de latere brieven van Paulus en de andere apostelen lezen, lezen wij eigenlijk vrijwel niets meer over bijzondere krachten en tekenen. Kijkt u het maar na. Hoe kan dat? Wij geloven, geliefde gemeente, dat de Heere juist in het begin van de bediening krachtige wonderen en tekenen heeft gedaan, omdat het evangelie de wereld in moest. Inderdaad, het ging niet om het wonder, Handelingen 3, het ging om het woord. Wij hebben het profetische woord en wij doen wel als we daarop acht geven. Gebeuren er dan geen wonderen op het gebed? Ik haast me om het te zeggen vanmiddag, zeker wel. Er gebeuren wonderen op het gebed en daarom blijven we de gemeente in elkaars noden en lasten ook bij de Heere brengen. Maar ik bezit, geliefde gemeente, niet de krachten, zoals Paulus, om een man die uit het raam valt weer tot leven te wekken. Die krachten heb ik niet. Die krachten heeft verder niemand. En wanneer er dan mensen zijn die zeggen, ik ben gebedsgenezer, want ik heb die gaven wel. Nu, dan is er werk genoeg, zou ik zeggen. Op de begraafplaatsen. Dan is er werk genoeg ter genezing in het Albert Schweitzer ziekenhuis, in het Erasmus ziekenhuis of in het Maastad ziekenhuis. Werk genoeg. Werk genoeg. Dan zijn de velden daar wit om te oogsten. Ja, zegt men dan, maar die mensen geloven niet in die ziekenhuizen. Die moeten geloof hebben, zodat we daar ons werk kunnen doen. Gemeente, dat is onzin. Want dat zou betekenen dat er geen kinderen van God in een ziekenhuis liggen. Dat is onzin. Voel hem allemaal wel aan. Waar het deze gebedsgenezers om te doen is, gemeente, dat is niet krachtige wonderen en tekenen doen in de naam van de Heilige Geest. Ze willen een podium. Ze willen gewoon een podium. En niet zelden draait het om zilver en goud. Want ze rijden een dikke auto. Tom de Wal, daar is wel onderzoek naar gedaan, rijdt in een hele dikke wagen, jonge mensen. Een groot gebouw is neergezet, zilver en goud. Ik hoop dat we hiermee enigszins de vragen hebben beantwoord. Zijn er nog gebedsgenezers? Gemeente, de Heere kan wonderen doen op het gebed. Maar niet zoals een apostel, dat we zo iemand de hand op kunnen leggen en iemand wordt genezen. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament heel krachtig, heel machtig, omdat het woord de wereld in moest. En daarom zult u op het zendingsveld nog wel heel bijzondere dingen meemaken. Omdat het woord daar de wereld in moet. Dat is de frontlinie. Veel woorden. Ik besef het me, maar ik vond het wel belangrijk, jonge mensen, om jullie vraag meteen te beantwoorden. Een week later. Stefanus, hij wordt gekenmerkt door krachtige wonderen en tekenen die hij kan doen. Vers 8 van Handelingen 6. Maar er is nog iets. Stefanus is ook machtig in woorden. Zo lezen we in vers 10 dat hij zo machtig is in de woorden dat de mensen die tegen hem in opstand komen niet kunnen weerstaan de wijsheid en de geest waardoor hij spreekt. Hij spreekt met gezag, hij spreekt met autoriteit en de mensen die tegen hem in opstand komen, die kunnen niet tegen hem op verbaal. Die is hij de baas. En niet omdat hij zo rap van de tongriem gesneden is. Nee, hij is vervuld met de geest. Hij spreekt en hij handelt in het voetspoor van Christus. Ja, want dat zien we heel krachtig in het leven van Stefanus. We hebben het met elkaar gelezen. Wat wordt hem te laste gelegd? Wat gebeurt er in het leven van Stefanus? Ja, Stefanus die zou Mozes lasteren en hij zou God lasteren. Vers 11 van Handelingen 6. Hij spreekt lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats, vers 13, dat is de tempel, en tegen de wet. En hij spreekt over Jezus, de Nazarener, die gezegd heeft dat hij de tempel zal verbreken en weer op zal bouwen. Gemeente, u ziet hier aftekenen wat ook in het leven van Christus zichtbaar is geworden. Christus sprak met macht, met gezag, met autoriteit. Toen hij wonderen deed, in bijzonder wel de opwekking van Lazarus uit de dood, kwam de vijandschap openbaar. En toen ging men hem betichten van het feit dat hij godslasterlijk sprak, dat hij tegen de tempel inging, dat hij de wet van Mozes ondermijnde. Er werden valse getuigen bijgehaald. We zien hier de echo van de hele geschiedenis terugkomen, ook in het leven van Stefanus. En dan gaat Stefanus een lange toespraak houden, een lange reden, we zouden zeggen een lange preek. Hij wordt voor het Sanhedrin gesleept, de Joodse raad, Joodse leiders. En dan gaat Stefanus, die gaat zich verdedigen op grond van Gods woord. En daar heeft hij heel veel woorden voor nodig, want hoofdstuk 7 gaat daarover grotendeels. Maar als ik die hele preek mag samenvatten, om destijds willen vanmiddag, dat begrijpt u, als we die hele preek zouden moeten samenvatten, dan doet Stefanus eigenlijk dit. Het verwijt dat hij Mozes zou lasteren, het verwijt dat hij de tempel zou lasteren, het verwijt dat hij God zou lasteren, die verwijten stopt hij als het ware in een envelop en dan schrijft hij op retour afzender. Alsjeblieft, Sanhedrin. Is dat zo? Dat is zo, vers 39 van Handelingen 7. Dewelke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte. Dit gaat over Mozes, gemeente. Het volk Israël was Mozes zelf ongehoorzaam, ze wilden terug naar Egypte. Dit hebben jullie met Mozes gedaan, zegt Stefanus. Verwijt je mij nu dat ik Mozes heb gelasterd? Kijk eens hoe jullie Mozes hebben behandeld. Zegt u nu werkelijk, Sanhedrin, dat ik de tempel heb gelasterd? Ik lees in vers 48 van Handelingen 7. Dat Stefanus zegt tegen het Sanhedrin, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. U overschat zelf de tempel. U beschuldigt mij dat ik de tempel zou belasteren en zou lasteren. Maar u hebt zelf een heel verkeerd beeld van de tempel, van het huis van God. U overschat de tempel. God kan helemaal niet wonen in een huis met handen gemaakt. En om niet meer te noemen, gemeente, in vers 51 en 52 verdedigt hij zich op het feit, voor het feit dat hij de Heere gelasterd zou hebben. Hij zegt het in vers 51, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat, nadruk op gij. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. En dan wijst hij op de rechtvaardige, op Christus in vers 52. Waarvan u verraders en moorders geworden bent. En dan gaat het mis. Dan gaat het mis. De Joodse leiders, ze hebben de hele preek van Stefanus aan kunnen horen. En ik denk dat ze het eerste gedeelte prima hebben kunnen aanhoren. Want dat ging over hun vaderlandse geschiedenis, hun nationale historie. Daar zijn ze misschien nog wel een beetje trots op. Mozes, Jacob, Abraham. Maar toen opnieuw het zwaard van het evangelie hun kant op kwam en de punt hun aanwees, toen ging het mis. Maak een toepassing, gemeente. Zolang het gaat over de Bijbelse geschiedenis, dan kunnen we daar vaak nog wel met een bepaalde aangenaamheid naar luisteren. Het gaat over Noach, het gaat over Jozef, het gaat over David. Aangenaam om na te luisteren, die geschiedenis. Maar als er gezegd wordt dat ik de zondvloed verdiend heb. Als er gezegd wordt dat ik net zo ben als de broer van Mozes. De broers die hem in de put hebben gestopt. Als er gezegd wordt, wat ook tegen David werd gezegd, dat ik die man ben. Dan krijgen we van nature deze reactie, die we hier ook zien bij de Joodse leiders. Dan worden we boos, opstandig. Dan is de dominee te zwaar of te scherp, of te eenzijdig. Dan worden we boos, opstandig. Dat willen we niet horen. Dat is tegen ons vlees. Nee, spreek ons van zachte dingen, lieflijke dingen. Dit is veel te hard. Dit kunnen we niet aanhoren. Dat is onze natuurlijke reactie, gemeente. Wanneer dat gebeurt in de prediking en er wordt gewezen op de zonde en op uw persoonlijke zonde, dan sluit het of dan stuit het. U valt ervoor of u struikelt erover. Het is van 2-in-1. En wat gebeurt er dan? Dan barst hun hart. Ik zit in vers 54 van hoofdstuk 7. Er staat in de grondtaal, en de kanttekenaren wijzen daar ook op, als het gaat over die gebarsten harten, het Grieks zegt ze werden doorzaagd in hun harten. Die harten worden als het ware gekliefd als een boom. Maar er gebeurt nog wat. Hun harten barsten niet alleen, worden niet in tweeën gezaagd, ze knarsen ook hun tanden. Ja, en dat is wel heel aangrijpend wat we hier lezen. Deze mensen knarsen hun tanden. Onder het woord van de Heere gaan ze tanden knarsend zitten luisteren. En dat is, gemeente, een teken van woede, van boosheid, van toorn. En dat is nog niet alles. Het meest aangrijpende is wel dat we hier iets zien van de eeuwige verlorenheid. Hier zien wij een beeld van de mens in de hel. Dat is wel stevig gezegd, dominee. Dat is inderdaad stevig gezegd, maar het is ook een stevige waarheid. U weet dat er niemand is geweest die zoveel over de hel gesproken heeft dan de Heer Jezus. Op 4 plaatsen spreekt hij, wanneer hij handelt over de hel, over wening en knersing der tanden. Hebt u het? Tandengeknars. Waar vinden we die plaatsen? In Matthäus 8, in Matthäus 13, in Matthäus 22 en ook in Lucas 13. 4 verschillende plaatsen. Ik heb het nagekeken. 4 verschillende plaatsen waar Christus spreekt over die ontzagwekkende plek waar mensen tandenknarsen doorbrengen. En we krijgen er een glimp van wanneer we Openbaring 16 lezen. En ik kan daar maar iets over zeggen vanavond, maar ik wil dat wel doen. Ik wil uw aandacht er graag bij bepalen. Openbaring 16 vers 9. Daar lees ik: en de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods. die macht heeft over deze plagen. Het gaat daar over plagen. En zij bekeerden zich niet om hem de heerlijkheid te geven. En dan lees ik in de 10e vers van Openbaring 16 dat deze mensen hun tongen kauwen, vreselijk beeld. En dat ze God lasteren vanwege de pijn en dat ze zich niet bekeren van hun werken. Vers 11, Openbaring 16. Dat is wat, gemeente. Tanden knarsend, woedend in de hel, zich niet willen bekeren, maar God blijven lasteren. Dat is de staat van de mensen die verloren gaan. En ik zeg dit vanmiddag niet, dat moet u van mij aannemen, dat zeg ik er vaker bij, maar ook vanmiddag moet u het weer van me aannemen. Ik zeg het in liefde, ik zeg dit niet om iemand bang te maken, maar wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Dit is de staat van de verdoemde. En hier zien wij wat er gebeurt wanneer mensen zich tegen het evangelie blijven verharden. Tandenknarsend, woedend, toornend, vol van het werk van de boze. We gaan proberen enkele lijnen te trekken aan het eind van onze eerste gedachte. Gemeente, Stefanus is thuis in Gods woord. Hij kent de Bijbel goed, ouderen en jongeren. Ik geloof, jonge vrienden, dat Stefanus geen preekschetsje bij zich had in Handelingen 7. Ik geloof ook niet dat hij deze preek heeft geoefend voor de spiegel. Maar op het moment dat hij ertoe geroepen wordt, weet hij precies te spreken wat de Heere van hem vraagt. Zijn wij thuis in de schrift? Zijn wij thuis in de Bijbel? Dominee, u valt in herhaling, dat weet ik. U zult het ook nog wel vaker horen als de Heere mij het leven geeft. Onderzoeken wij de schrift? Zijn we thuis in Gods woord? Wonen we in Gods woord? Het kan wel gebeuren dat u plotseling, misschien morgen wel of overmorgen, in een gesprek raakt met iemand op de werkvloer of op school en dat u getuigenis moet geven van datgene wat u gelooft en wat u beleidt. Dan kunnen we nog iets leren van Stefanus. Veil de scherpe randjes er niet af. Doe geen water bij de wijn, maar schenk klare wijn. Ik vind dat niet makkelijk. Ik kan wel dominee zijn, maar ik vind het heel ingewikkeld. Ik sta soms makkelijker op een kansel dan dat je in gesprek met mensen iets moet zeggen en dan spreken met twee woorden. Maar gemeente, wij mogen geen boodschap brengen die afgezwakt is. Eerlijk zijn. Wet en evangelie, vloek en zegen, zonde en vergeving, schuld en genade. Altijd met twee woorden spreken doet Stefanus hier ook. En nog een toepassing en die trek ik mezelf aan en dan gaan we zo ook voort. Een dominee moet zich grondig voorbereiden op een preek, heel grondig. U weet wat Calvijn ervan heeft gezegd. Een dominee die niet studeert zou eigenlijk zijn nek moeten breken als hij het trappetje van de kansel beklimt. Dat is wel heel bout uitgedrukt, maar ik val Calvijn wel bij. We moeten hard studeren op een preek. Maar wij moeten er vervolgens wel voor waken dat we de deur voor de Heilige Geest helemaal dicht timmeren. Ja, dat is een woord van Spurgeon. Een dominee moet zich voorbereiden op de preek. Maar als wij bidden om licht en de leiding van de Heilige Geest en we zouden vervolgens helemaal volledig gebonden zijn aan papier en bijna een leesdienst houden, ik geloof, gemeente, dat dat ook niet gevraagd wordt van een dienaar van het goddelijke woord. Want dan bidden we om de leiding van de Geest, maar de Heilige Geest heeft geen centimeter ruimte. En ik weet dat de Geest ook werkt in de studeerkamer, begrijp me heel goed. Hij werkt echt in de studeerkamer, bij ondervinding. Maar we moeten ook tijdens de prediking de Geest de ruimte geven. Laten werken, zien we hier ook. En nee, ik ben geen Stefanus, dat zeg ik er in één adem bij. Maar hier kunnen we wel van leren dat de Heere zich bedient van broeders, van dienstknechten in zijn wijngaard. En daarvoor heeft hij ook ruimte nodig. Ruimte voor de Heilige Geest. Stefanus gestemd. Stefanus gesterkt. Vers 55. Wat een contrast. We zien die menigte tegenover Stefanus, vol van woede, vol van toorn, vol van kwaadheid. We hebben er net iets van gezien, vol van het beest. Maar Stefanus is vol van de geest. Hoe kun je dat zien, dat iemand vol is van de Heilige Geest? Hoe kun je dat merken? Zullen we onze levens er eens naast leggen, gemeente? Galaten 5, daar lezen we van de vrucht van de geest. Verschillende deelvruchtjes van de geest. Liefde, blijdschap, vrede enzovoorts. Ik licht er vanmiddag 2 uit. En die willen we graag toepassen op het leven van Stefanus. Allereerst zien we in het leven van Stefanus heel duidelijk de vrucht van de liefde. Hij zal zich zo meteen overgeven aan die stenen. En terwijl die stenenregen op hem neerkomt, bidt hij nog voor zijn vijanden. Is dat geen liefde? God lief hebben boven alles. De naaste als jezelf. Zelfs zijn vijanden heeft hij nog lief. U proeft wel, dit heeft niks te maken met zoetsappigheid of een beetje romantiek. Beetje weke liefde, beetje soft doen, niks. Dit is zelfopofferende, zelfovergevende liefde. Stefanus gaat de dood in, maar hij heeft lief. Andere vrucht die ik eruit wil lichten en wil toepassen op het leven van Stefanus is de vrucht van de vrede. Vrede. Rust. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen, maar zat van onrust, zegt Job. Dat is onze natuurstaat. Maar wanneer de Heilige Geest in het leven komt, komt er een rust. Vrede. Stefanus kijkt hier naar mensen die tandenknarsend tegenover hem zitten. Dat doet u gelukkig niet. U bent welwillend in uw luisteren voor het oog. Maar Stefanus niet. Hij kijkt naar briesende leeuwen. Maar terwijl hij de leeuw in de muil kijkt, is zijn eigen aangezicht als dat van een engel. En terwijl hij naar die knersende tanden kijkt en naar die vuurspuwende ogen, preekt hij en preekt hij en preekt hij een heel hoofdstuk, hoofdstuk 7 lang. Je moet het maar kunnen. Dat is vrucht van de geest. Rust. Vrede. Kan wel gebeuren, geliefde gemeente, ook komende week wel, en misschien heeft u er wel ervaring mee, dat u geroepen werd om iets te delen aan uw collega, met uw buren, wie dan ook, en de woorden kwamen. U had een hemelse rust. U hoefde niet naar woorden te zoeken. En achteraf dacht je, waar haalde ik die woorden eigenlijk vandaan? Waar kwam die wijsheid vandaan? Matthäus 10, wanneer ze u zullen overleveren, wees niet bevreesd wat gespreken zult, want in die uren zal ik u zeggen wat u spreken zult. Het zal de Heilige Geest spreken. We zien er hier iets van in het leven van Stefanus. En ongetwijfeld zijn er ook vanmiddag onder ons die hier iets van kennen. En de ogen, vers 55 van Handelingen 7, en de ogen houdende naar de hemel. Hij kijkt niet naar die leeuwen. Hij kijkt niet naar die knersende tanden, vuurspuwende ogen. Hij kijkt omhoog. Hij kijkt op naar de hemel. Mogen we dat wel eens doen, gemeente? Wanneer het moeilijk is. Wanneer we verdriet hebben. Wanneer we zorg hebben. Wanneer er misschien wel vijandschap in ons leven is. Vijandschap ver weg. Maar ook vijandschap dichtbij. 'S mans huisgenoten zullen ze vijanden zijn. Dat we niet zien op de omstandigheden, maar dat we de blik richten omhoog. Op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Ja, mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Zoals de ogen van de knecht zijn op de hand van zijn Heer, zo zijn onze ogen geslagen op u, totdat u ons genadig bent. Wanneer we dat doen in geloofgemeente, doen we het niet te vergeefs. Dat zien we ook in het leven van Stefanus. Want terwijl hij zijn ogen houdt naar de hemel, ziet hij de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Nee, hij ziet niet de Heere zelf. Niemand kan de Heere zien en leven. Wij zijn daar veel te zondig en veel te nietig en te gebrekkig voor. Wij kunnen de Heere niet zien. En wanneer er iets van de heerlijkheid van God gezien wordt, dan vergaat het ons net zoals Ezechiël, Jesaja, we lezen Johannes, dat hij als dood aan de voeten van Christus neervalt. Paulus wordt opgetrokken tot in de derde hemel en hij zegt het, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien, het is niet geoorloofd om erover te spreken. Wij kunnen de heerlijkheid Gods niet zien. Wat ziet Stefanus dan wel? Wel naar alle waarschijnlijkheid licht. Fel en helder licht, een groot licht. Dat is God. En aan de rechterhand van dat licht, Jezus. Zittend. Staand. Maar als ik het goed gehoord heb net, las de ouderling heel duidelijk voor. Zittende aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. En de Heidelberger Catechismus zondag 19 zegt toch ook echt dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Wat gebeurt hier? Ik geloof gemeente twee dingen. Allereerst dit. Dat de Heer Jezus niet alleen staat, maar dat hij ook voor zijn kind instaat. U moet er maar op rekenen. Als ik zie dat mijn kinderen wat wordt aangedaan terwijl ik ergens zit, dat ik echt wel in de benen kom. Dan ga ik staan. Wat? Wat gebeurt daar? Ik sta voor ze in. Geliefde gemeente, u die de Heere mag liefhebben, u bent Gods oogappel. De Heere heeft u lief, met een eeuwige liefde. Het gaat hem ter harte wat er met u gebeurt. Het gaat hem ter harte. Hij is de medelijdende hoge priester. Hij staat hier en hij staat ook voor Stefanus in. Hij heeft zijn oogappel lief. Het tweede, wat ik geloof dat hier gebeurt, is dat Christus niet alleen voor hem instaat en voor hem opstaat, maar dat Christus ook gereed staat. Dat de Heer Jezus als het ware wil zeggen, het duurt niet lang, mijn kind. Dan mag ik u met open armen ontvangen in de hemel. Het zal niet lang duren, mijn kind, dan zullen de stenen op je neerregenen. Maar ik zal je ontvangen. Ik neem u op in mijn heerlijkheid. Dat is ook uw toekomst, geliefd kind van God. Dit is uw toekomst. Maar na het leven, of na de dood, is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het staat nog uit. U, die je mag liefhebben, dit staat nog uit. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Dat is ook mooi. Hij maakt zijn vijanden er deelgenoot van. Hij houdt het niet voor zichzelf. Nee, hij zegt, zie, kijk, ik zie de hemelen geopend. Als een gordijn is als het ware de hemel open gegaan, het is open geschoven. En hij zegt het tegen zijn vijanden, kijk wat ik zie. Kijk ook eens omhoog. U zegt, zo zou ik ook wel willen sterven. Als het eenmaal in mijn leven sterven wordt, als ik eenmaal mijn hoofd moet neerleggen en ik krijg een sterfbed, dan hoop ik dat de Heer mij ook zo ruim laat sterven met zicht op de Heer Jezus in de hemel. Gemeente, dat gebeurt en die voorbeelden kent u. Er zijn mensen gestorven ook vanuit het midden van deze gemeente. Dat kan niet anders, die als het ware met uitgestrekte armen zijn gestorven. Ik weet dat er zijn die zijn gestorven terwijl ze koren hebben horen zingen, hemelkoren. En die gouden harpen hebben horen ruisen toen ze heen gingen. Dat kan. Dat noemen wij, gemeente, stervensgenade. Stervensgenade. Maar daar wil ik twee dingen van zeggen. En dan gaan we zo ook overstappen naar onze laatste gedachte. Twee dingen wil ik er graag van zeggen als het gaat om stervensgenade. En dat is dit. Dat God er allereerst vrij in is om dat te geven. Er zijn ook kinderen van de Here die zijn in het donker gestorven. Heel donker. Die hadden het niet ruim. Dat is heel erg. Is het werk van God dan geen waarheid geweest? Dat gaan we niet zeggen, mogen we ook niet beweren. Het kan waarheid zijn geweest. Maar stervensgenade blijft genade, onverdiend. De Heere geeft het vrij. Hij is daarin soeverein. Dat is het eerste. En het tweede wat ik graag wil zeggen als het over deze tere zaken gaat. De Heere geeft het als het sterven wordt. Als ik in de bloei van mijn leven ben, in de kracht van mijn bestaan, heb ik geen stervensgenade nodig. De Heere geeft het als we het nodig hebben, als we hem kennen. Stervensgenade. U hebt wel van Corrie ten Boom gehoord. Corrie ten Boom heeft een land bezocht in Afrika en ze was daar om christenen te bemoedigen. Maar toen ze die gemeente daar bezocht, gebeurde het op de eerste avond dat ze daar was, dat mensen van die christelijke gemeente werden gevangen genomen, gearresteerd en die werden nog diezelfde nacht geëxecuteerd. Tweede nacht opnieuw, derde nacht opnieuw en toen werd het zondag en Corrie moest spreken in deze gemeente. Ook daar hing spanning in de lucht, in die gemeente. Maar wat deed Corrie ten Boom toen? Toen las ze voor uit 1 Petrus 4 vers 12 tot en met vers 14. Ik deel dat met u, ik vind dat belangrijk om te delen. Toen las Corrie ten Boom voor in die gehavende gemeente. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mag verblijden en verheugen. Indien ge gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. En toen Corrie ten Boom deze versen had gelezen, deed ze haar Bijbeltje dicht en toen zei ze tegen deze gemeente. Toen ik een klein meisje was, was ik heel bang dat ik de Heere zou verloochenen. En toen heb ik op enig moment tegen mijn vader gezegd, papa, zou ik staande blijven als het erop aankomt? Als de vervolging komt en de vijandschap, blijf ik dan overeind? En toen zei de vader tegen Corrie, vader ten Boom zei, Corrie, wanneer jij de trein neemt van Haarlem naar Amsterdam, wanneer koop je dan een kaartje? Koop je dat kaartje 3 weken van tevoren? En toen zei Corrie, jongens en meisjes, nee, dat koop ik op de dag zelf. Dat zouden jullie ook doen, denk ik. Een treinkaartje koop je op de dag zelf. Precies, zei vader ten Boom, zo is het ook met de Heere. De Heere geeft die genade wanneer het nodig is om die genade te gebruiken. Niet eerder. Prachtig voorbeeld, vindt u niet? Past hier goed bij. Gemeente, we gaan naar onze laatste gedachte. Stefanus, gestemd, gesterkt en ook gestenigd. Ja, want ik lees in vers 57, maar zij roepende met grote stem stopten hun oren. Kinderen, je moet je maar proberen voor te stellen. Jij doet het misschien wel eens. Als je iets niet wil horen, dan doe je je oren dicht en dan maak je een hoop kabaal. Wil het niet horen? Hier zien we volwassen mannen, gemeente. Tanden knarsend, met vuur uit de ogen. En de vulkaan komt hier tot een uitbarsting. Ze houden het niet meer. Ze houden zich niet meer in. Maar als kleine kinderen, als stampende kinderen, stoppen ze hun oren en vliegen ze eendrachtelijk. Dus als één man op hem aan. Wat gebeurt hier? Ze worden geraakt door het woord van Stefanus. Want dat woord doet hun denken aan een ander woord. Stefanus heeft gezegd, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand Gods. Die woorden heeft het Sanhedrin eerder gehoord. Markus 14. Markus 14. Vers 60. En de hoge priester, dat is Caiaphas, in het midden opstaande, vraagde Jezus zeggende, antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenen Gods? En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult, daar komt het gemeente, de Zoon des mensen zien zitten, ter rechterhand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels. Hoort u het? De Zoon des mensen aan de rechterhand Gods. Die woorden heeft het Sanhedrin eerder gehoord. En die woorden worden nu bevestigd door de volgeling van Christus. Hij ziet ook de Zoon van God, de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand Gods. En dan wordt Stefanus de stad uitgeworpen en wordt hij gestenigd. Ja, het wordt maar in enkele woorden beschreven door Lucas, maar naar alle waarschijnlijkheid hebben de Joden hier een procedure gevolgd. Kort daarover. Wij weten dat één getuige geen getuige is. Is in onze tijd ook zo. In de tijd van de Bijbel was al duidelijk, op een woord van twee getuigen zal elke zaak vaststaan. Wanneer er twee getuigen waren en een zaak was bewezen en er stond een doodstraf op die zaak, dan moest die doodstraf worden voltrokken buiten de stadspoort. Net zoals de Heer Jezus werd gekruisigd buiten de muren van Jeruzalem. De Mishnah, de Joodse overlevering, de mondelinge toelichting op de Torah, zegt mede op grond van Deuteronomium 17 dat het volgende dan moest gebeuren. En dat is expliciet, maar we noemen het bewust. De beklaagde, degene die schuldig bevonden was, moest de stad uitgebracht worden, moest zich ontkleden. Hij kreeg dan nog de kans om een schuldbelijdenis uit te spreken en dan moest hij vervolgens gaan staan met de rug naar een ravijn toe. De ene getuige die was opgekomen, moest diegene dan over de rand heen duwen, zodat degene op de rug terecht kwam in dat ravijn. De tweede getuige moest een grote steen bovenop de beklaagde gooien. Bovenop degene die daar lag in het ravijn. En het moest zo gegooid worden dat die steen terecht kwam op het hart, zodat hij in één keer zou sterven. Duidelijk werd, bedenk je goed voordat je wat zegt. Bedenk je ook heel goed bij datgene wat je ziet, hoe je dat vervolgens onder woorden brengt. Maar als diegene dan niet gestorven was, gemeente, dan mochten ook andere mensen stenen opnemen en die persoon ten dode toe stenigen. Het is een vreselijke straf, een aangrijpende straf, het is een ruwe straf. Maar we zien hier dat die getuigen, dat zijn die twee getuigen, naar alle waarschijnlijkheid twee, kleren afleggen. Wie staat er bij de garderobe? Saulus, hij staat op de jas om te passen. En dan lezen we dat Stefanus wordt gestenigd. Hoe? Ja, onder het aanroepen van de naam van de Heere. Heere Jezus, ontvang mijn geest. In het voetspoor van Christus, die het ook buiten de stadspoort van Jeruzalem heeft gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest, mag Stefanus zijn geest in de handen van de Heere leggen. Ik lees niks van een vage vuur, ik lees ook niets van een zielenslaap. Nee, het is goed om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Sterven en daarna het oordeel, zegt de schrift. We lezen hier niets van een zielenslaap. Nee, de ziel gaat rechtstreeks naar de Heer. De ziel, wat is dat, jongens en meisjes? Laten we daar ook nog op letten. Wat is de ziel? Dat is dat deel van mijn lichaam wat ik niet kan zien. Dat deel wat we niet kunnen vatten. Is het er daarom ook niet? Nee, zo kunnen we het niet zeggen. Er zijn meer dingen die we niet kunnen zien, die we niet kunnen grijpen, maar die er wel degelijk zijn. En om dat duidelijk te maken, een voorbeeld uit het leven van dominee Van der Poel. Johannes Van der Poel, verscheidene van u wel bekend. Hij heeft nog in Hardingsveld-Giessendam gestaan. Dominee Van der Poel is op enig moment in het ziekenhuis terechtgekomen. Hij moest worden geopereerd en na de operatie kreeg hij bezoek van de arts. En de arts zei tegen hem, hoe is het, meneer Van der Poel? Donker, zei hij. Ik top. Ik worstel met mijn arme ziel. Ziel, zei de arts. Ziel. Nou, ik heb heel veel mensen geopereerd, maar ik heb nog nooit een ziel gezien. Toen zei dominee Van der Poel, maar dokter, hebt u wel eens pijn gezien dan? Pijn, zei de arts. Ja, wij behandelen pijn en wij bestrijden pijn. We zijn voortdurend bezig. Nee, zegt Van der Poel, dat vraag ik niet. Ik vraag u wel eens pijn heeft gezien. Hebt u pijn wel eens in uw handen gehad? Grepen. Nee, zei die arts, dat nooit. Goed, zei Van der Poel. Dan bestaat er ook geen pijn. En de arts maakte de toepassing. Gemeente, de ziel is voor de eeuwigheid geschapen. Wanneer de mens zijn laatste adem uitblaast, gaat zijn ziel terstond naar de troon van God. En Stefanus mag zeggen, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En met de laatste krachten die hij heeft, krabbelt hij als het ware overeind, valt op de knieën en roept met grote stem, Heer, reken hun deze zonde niet toe. Opnieuw in het voetspoor van Christus. En de vraag komt op ons allemaal af, gemeente. Bidden wij ook voor onze vijanden. Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die u geweld aandoen. Stefanus mag het hier doen. En begrijp mij heel goed, wij hoeven niet te vragen om vervolging. Wij hoeven ook niet te bidden om vijandschap. Maar wanneer er in ons leven zijn, ook in ons persoonlijk leven, waarvan we moeten zeggen, die persoon wekt weerstand bij me. Weerstand. Precies, dat is de persoon waar u nu aan denkt. Mogen we dan voor die persoon bidden? Mogen we hem opdragen aan de Heer? En mogen we het zeggen, reken hen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En zo zijn in het spoor van Stefanus nog velen in de loop van de geschiedenis ontslapen, gestorven als martelaar. Zover ik het weet. En corrigeer me maar als ik het mis heb. Voor zover ik het kan overzien, is er geen martelaar gillend en schreeuwend de dood ingegaan. Maar allemaal met een rustig, kalm gemoed. Ik zal vol heldenmoed, naar mij uw hand behoed, tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. Ja, gemeente, zie naar de vrome, let op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Amen.